Gemeente aan de orde van behandeling is uit onze Heidelbergse catechismus zondag 24. Waarin vraag 62 wordt gevraagd, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe, vraag 63, verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64, maar maakt deze leer niet God zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Wij schrijven onder deze zondagsafdeling gemeente de goede werken. In de eerste plaats zijn ze geen grond voor de zaligheid. Dat is vraag en antwoord 62. In de tweede plaats, ze worden wel beloond, maar uit genade. Dat is vraag en antwoord 63. En in de derde plaats, ze zijn ook onmisbaar als vrucht. Dat is vraag en antwoord 64. Dus de goede werken, geen grond voor de zaligheid, ten eerste. Wel beloond uit genade, ten tweede, en ten derde onmisbaar als vrucht. Het gaat over de goede werken. Laten we eerst even duidelijk stellen wat goede werken zijn. Want goede werken, zo leren we uit Gods woord en van Hellenbroek, goede werken hebben drie kenmerken. 1. Ze komen op uit een waarachtig geloof dat verenigt met Christus. Dus ben je niet verenigd met Christus, dan kun je ook geen goede werken voortbrengen. Dat is de bodem, dat is de grond, het geloof. Een tweede kenmerk is van de goede werken, ze zijn naar de wet Gods. Geen eigen gedachten, eigen willen, godsdienst, naar de wet Gods. Het tweede kenmerk van goede werken. Een derde kenmerk van goede werk is tot Gods eer. Vergelijk het voor de catechisanten vaak met wortels, dat is het geloof, de stam naar de wet Gods en de kruin Gods eer. Dat zijn goede werken. Nu gaat het daar vanavond over. Een tweede iets wat ik eerst met u wil bespreken is het wel goed om over goede werken te praten? Is dat wel bijbels? Helaas is door het toedoen van Rome het woord goede werken besmet. Want Rome rekent waardij voor goede werken verdiensten. Maar op zich zijn de goede werken als woorden, als uitdrukkingen, voluit bijbels. We lezen in Matthäus 5 dat de Heer Jezus zegt, laat uw licht schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken zouden zien. En Petrus schrijft in zijn tweede brief de goede werken die ze in u zien. Van Dorcas lezen we, ze was vol goede werken. In Titus 2 betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. En die vrouw die Christus voeten had gezalfd, ze heeft een goed werk aan mij verricht. Dus het woord goede werken, die termen zijn voluit schriftuurlijk. Als we er maar een juiste invulling in geven. En nu dit. Nu komen we bij vraag 62. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Het gaat hier, vrienden, over de rechtvaardigheid voor God. Daar is in zondag 23 uitvoerig over gehandeld. Die gerechtigheid van Christus alleen kan voor God bestaan. En nu krijg je hier eigenlijk drie tegenwerpingen. Maar onze goede werken dan? Doen die dan niets? En worden dan die goede werken niet beloond? En als je dan leert dat alleen de gerechtigheid van Christus voor God kan bestaan, dan maakt het eigenlijk niet uit hoe je leeft. Of je dan zorgeloos bent of in de zonde. Als alleen die gerechtigheid van Christus waarde heeft voor God, maakt het niet uit. Dan maakt deze leer eigenlijk goddeloze mensen. En zorgeloos. Nou, tussen haakjes. Wij hoeven niet meer zorgeloos of goddeloos te worden. Want dat zijn we al. En we worden het zeker niet door de leer. Zeker niet. Dus drie tegenwerpingen tegen de gerechtigheid van Christus alleen. Opmerkelijk, vrienden. Het gaat hier over de geschonken gerechtigheid. Want dat gerechtigheid is een moeilijk woord, kinderen. Dat is alles wat de Heer Jezus heeft gedaan voor zijn kerk. Daar kunnen we weer recht mee voor God bestaan als we dat krijgen. Die moet geschonken worden. Zondag 7, zondag 23. Drie tegenwerpingen. Worden we daar daardoor niet zorgeloos van zo'n leer en onze goede werken dan en ze worden toch beloond? Is het u wel eens opgevallen? Als het gaat over de eisende gerechtigheid van God. In zondag 4 en 5. Dat God een volmaakte gerechtigheid eist. Krijg je ook al drie tegenwerpingen. Ja, maar is het wel rechtvaardig dat God het eist wat we niet kunnen? En in de tweede plaats. De Heer kan toch ook wel vergeven zonder te straffen? En in de derde plaats. Als God dat nou eist. Hij is toch ook barmhartig en rechtvaardig. Als het nu gaat over een eisende gerechtigheid van God. Vallen we daar niet voor. Hebben we allemaal uitvluchten. Dan worden de drie in de catechismus genoemd. En nu gaat het nota bene in zondag 24 over, in zondag 23 over de geschonken gerechtigheid. Alleen is het weer niet goed. Want dan willen we nog dat onze goede werken en onze goede bedoelingen meedoen. Moet het maar een beetje grof zeggen, de Heer doet het nooit goed. Maar daarom is zo'n wonder als je voor God wordt ingewonnen. Nu de vraag. Waarom kunnen onze goede werken, u weet het, uit het geloof naar de wet Gods tot Gods eer, niet de gerechtigheid voor God of een stukje daarvan zijn. U weet, in de geschiedenis zijn er allemaal dwalingen over geweest. Die leerden namelijk dat dat wel kon. Pelagius, een Ierse monnik, eeuwen geleden. Kinderen, weet je wat Pelagius zei? Een mens is best wel gezond. En dat er zoveel narigheid op deze wereld is, dat komt omdat die mens die op zich goed is, allemaal nare dingen ziet. Zou die alleen maar goede dingen zien, dan zou de wereld er goed uitzien. Nou, dat is natuurlijk een gruwelijke miskenning van de val. Pelagius leerde: de mens is gezond en ik kan de gerechtigheid voortbrengen voor God. Rome, die zegt: een mens is niet gezond, nee, hij is ziek. En een zieke, die moet geholpen worden, kan nog wel wat. Hij kan nog wel iets betekenen voor God. En Christus dan? Prima, zegt Rome. Wat Christus heeft gedaan, dat is heel goed, maar het was niet genoeg. Wij moeten daardoor nog aan toedoen. Daarom wordt nog dagelijks Christus geofferd in de mis. Dus Pelagius zei: een mens is gezond. En Rome zegt: een mens is ziek. En wij leren dat de mens dood is in zonden en in gerechtigheden. En dat we nu niets meer voor God kunnen brengen, voortbrengen. Waarom kunnen onze goede werkende gerechtigheid voor God of een stuk daarvan niet zijn? En gemeente van Rilland, de remonstrant, die zegt: ons geloof, ons geloof, ons geloof. Die legt het geloof als een verdienste. Om het geloof, zegt de remonstrant, worden wij gerechtvaardigd. Nou, dat is de sfeer, dat is de tijd waarin we leven. Je moet geloven. En het punt is, het moet ook. U hebt de plicht om te geloven. Wij hebben de plicht om ons te bekeren. Wij hebben de plicht om ons te verootmoedigen. En wij moeten ook geloven. Alleen de remonstrant zegt: dat geloof kun je nou meebrengen. En dan moet je geloven en dan moet je pleiten. Kan u het nog op een rij zetten? Pelagius zegt: val wel mee met ons. Als we maar goede voorbeelden zagen. Rome zegt: Christus doet veel, maar kan niet alles en wij moeten helpen. En wij leren in Adam dat de mens dood is in zonde en in ongerechtigheid. En de remonstrant zegt: je moet zelf het geloof meebrengen. Nou, ik heb een moeilijke vraag. Dat zit nou allemaal in ons hart. En die remonstrant, en die Rooms-Katholiek, als ik het zo maar mag zeggen, en die Pelagius. Dat is nou het bestaan van een onbekeerd mens. En feitelijk moet nog een stapje verder. Dat is en blijft nu ook na ontvangen genade. Dan heb ik het over een kind des Heren. Dat die toch altijd nog geneigd is... om iets met zijn tranen, met zijn werken, met zijn goede bedoelingen, met zijn goede begeerten voor God te betekenen. Gemeente van Rilland Bad. Wat moet de Heere toch een geduld hebben met zulke ellendelingen als dat wij zijn. Waarom kunnen onze goede werken niet voor God of een stukje daarvan? Wat zijn dat goede werken? Dat heb ik al gezegd. Noem nou eens een paar voorbeelden op uit de Bijbel van een goed werk. Nou, dat was die vrouw die de voeten van Christus zalfde. Daarvan zegt Christus: hebben goed werk aan mij verricht. Kinderen, jullie weten ook wel een goed werk uit de Bijbel. Wat denk je van Abraham? Als hij zijn zoon Isaac door het geloof offert, hij had hem in zijn hart al geofferd, toen het erop aankwam, hoeft het niet. Hij is door de werken gerechtvaardigd, zegt Jacobus. Is dat geen goed werk, vrienden? Als dat Daniel 3 tijden per dag, met open vensters, op zijn knieën ligt in Babel, te zuchten voor de kerk, dat is een goed werk. Wat denk je van Jozef, als die zo verleid wordt door Potifera en hij vlucht van de zonde? Dat zijn nu goede werken, in Bijbelse zin. En kunnen die dan niet meedoen? Of een stukje daarvan zijn, zoals Rome? Nee, daarom niet. Waarom niet? Omdat de gerechtigheid dan sta je volkomen rechtvaardig voor een oneindig God. Die voor Gods gericht bestaan kan. Kinderen, gemeente. Wij worden door onze Heidelberger voor Gods gericht geplaatst. Daar komen u en ik een keertje voor. En een zegen, als je dat in je leven mag beleven. Want als dat niet gebeurt, heb je een eeuwig probleem. Wij komen voor Gods gericht. Voor Gods gericht. En God, hè. Kijk, wij kunnen vroom zijn en schijnheilig en boetvaardig en nederig doen. U weet het allemaal. We zijn akelige huichelaars. Maar God, die doorziet u en mij op de bodem van ons hart. Hè? Die weet onze gedachten, overdenkingen, gevoelens. Voor die God komen wij in het gericht. En als God u en mij gaat doortoetsen en beproeven en onze nieren en ons leven openlegt en ons hart en onze gedachten. Nou mens, dat zal ik je verzekeren. Daar kan je niet voor bestaan voor God. Kijk maar, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, die moet geen alleen goede bedoelingen en geen goede pogingen. Gans volkomen. Weet je wat dat betekent? 24 uur per etmaal. Heel je leven. Alle 10 geboden. Die moet je volmaakt perfect houden. En stel hè. Stel dat je nou met die 10 geboden, zet ze alle 10 maar op een rij. En dat 24 uur overdag, 's nachts, in het verborgene. En dat je daar al een heel eind mee komt, bij wijze van spreken. Je bemint je naaste, je liegt niet, je doodt niemand. Je leest je Bijbel en je gaat trouw naar de kerk. Je doet eigenlijk niets opzienbarends. Stel. En er komt één onreine gedachte, één hoogmoedige flits, één onheilige begeerte. Weg voor eeuwig verdoemelijk mee. De gerechtigheid, vrienden, die voor Gods gericht bestaan kan, die moet gans volmaakt. Niet in grote lijnen, niet voor 90%, gans volkomen. En de wet Gods in alle stukken, dus in het openbare en in het verborgene, gelijkvormig zijn moet. Wat? U voelt toch wel, vrienden, dat kan bij ons nooit. Met alle goede bedoelingen en aangename karakters en milddadigheid voor je naasten. Allemaal niet verkeerd. Maar voor Gods gericht. Gans volkomen. In alle stukken. Gelijkvormig aan de 10 geboden. En die 10 geboden zijn een deel. Nee, niet een deel. De 10 geboden, Gods wet, is zijn wezen, is zijn wil. Volmaakt, perfect, volkomen. U voelt toch wel, vrienden, hier kan niemand mee bestaan. En dat ook onze beste werken. Beste, dat hebben we vroeger op school geleerd. Dat is een overtreffende trap. Goed. Beter, best. En onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. U zegt, u noemt een paar Bijbelse voorbeelden. Daniel, Jozef. Hoe ligt dat dan nu? Vrienden, weet je wat nou goede werken zijn als je het nou naar deze tijd vertaalt? Hè? Is het nu niet zo dat als je eens recht eerlijk van God mag spreken dat hij goed is? Ja, dat denk ik dat je mag zeggen, dat is nou een goed werk. En je zit eens ergens en er wordt wat aan je gevraagd. En je valt zelf weg. En je mag eens vertellen wie de Heer is. Nou, dat is een goed werk. Of je mag eens hartelijk je schuld voor God belijden. Niet geveinsd, eerlijk. Of je mag eens zo volkomen in de kerk luisteren dat je zelf wegvalt en de voorganger wegvalt. En ik zeg, wat is de Heer toch goed? Weet je wat ook een goed werk is? Ja, nee toch. Ja. Als je nou eens met heel je ongelukkige leven en je vrachtje en je huichelarij tot Christus mag vluchten, is dat nou geen goed werk? Dat deed die moordenaar. Heere, gedenk mij er. Dat zijn de beste werken. En zelfs die zijn nog in dit leven onvolkomen en met zonde bevlekt. En daarom kunnen ze niet voor God bestaan. Dat is toch wat, vrienden. Als je de Heilige Oorlog leest, ik laat natuurlijk veel liggen. En die inwoners van die stad Mensiel gaan naar die manen, wel die buiten de stad. Dus hij heeft de stad veroverd, hoor. Er heeft een bekering plaatsgevonden. Maar nu is die buiten de stad. En dan gaan die inwoners smeken of hij toch alsjeblieft wil komen. Ja, dat is nou de kenmerk van het nieuwe leven. Gemis, liefde, heimwee. En dan sturen ze daar geweten sturen ze. En verstand en wil. En die liggen daar met ketenen van boetvaardigheid onder hals in rouwkleding voor Immanuel. En weet je wie ze mee hebben genomen? Meneer Berouw. Natte ogen. En ze smeken Immanuel om ontferming. En dan zegt Immanuel tegen natte ogen: wie ben u? Ja, hij zegt, ik ben een zoon van meneer Berouw. Maar ja, misschien hebben mijn ouders zich wel vergist in mijn naamgeving. Hij bedoelt, ik heet wel natte ogen, maar het zal nog te bezien zijn of het waarheid is. En met eerbied, hè? Hij had wat tranen bij zich en die stort hij uit. Immanuel zegt, waarom doe je dat nou? Hij zegt, omdat ik voel dat in mijn gebeden nog zonde zit. En ongerechtigheid in mijn tranen. Dat is toch wat, vriend? Het is al een wonder als we mogen bidden. Een wonder als we mogen schreien. Maar zelfs dat is in dit leven. Er komt een ogenblik, dat is voorbij, voor eeuwig. Maar in dit leven zijn ze nog onvolkomen en met zonden bevlekt. En als het nou gaat over de grond voor de zaligheid, dat kan alleen maar in Jezus Christus. Ja, zo is dat nou, vrienden. Tweede tegenwerping. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven beloont? Ja, staat er niet, dat is de bedoeling van het antwoord. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Ik wil bijzonder tot onze jonge mensen zeggen. Die zitten er ook vanmiddag. De dienst van de wereld, van de duivel, van de Satan, die belooft veel. Klatergoud. Ik denk alleen al aan al die filmpjes van Netflix, al die troep. Er worden er wat voor eeuwig meegesleurd. Weet je wat de duivel doet? Die belooft luchtkastelen. Weet je wat er van uitkomt? Een eeuwig bedrog en een eeuwige rampzaligheid, kinderen. Dat is de dienst van de duivel. Mijn lieve kinderen, nu is er zo goede, getrouwe, ontfermend God. Denk je nou dat je hem te vergeefs zoekt, te vergeefs dient, vrienden? Denk je nou dat de Heere zijn onderdanen tekort doet komen, die hij door wedergeboorte heeft ingelijfd in Christus? Denk je dat dan? Geen vader sloeg met groter mededoog op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Dat doet de Heer nog. Op een ieder die hem vreest. Ja, maar als je nou geen nieuw hart hebt en je kan het niet recht. Dat klopt, want een onbekeerd mens kan geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Het moet. Het is onze plicht, maar het kan niet. Als ik hier een dorende struik heb en ik zeg tegen iemand, kom eens hier en pluk er eens een tros bananen af of een ananas, dan snapt heel de gemeente, dat kan gewoon niet. Een doornenstruik kan geen goede vruchten voortbrengen. En een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. En een moerman zijn huid niet. Evenmin gij die geleerd hebt kwaad te doen, kan ooit nooit meer goed doen. Al was je met bijtend zoutzuur salpeter. Als je nou onbekeerd bent en je probeert toch naar de wetten van de Heere te leven, uiterlijk, dan kun je de zaligheid niet verdienen, dat kan nooit, dat heeft Christus gedaan. En toch, je bent er niet slecht mee, zelfs niet, al doe je het maar uitwendig, hoewel dat natuurlijk arm is en leeg en tekort en je er niet mee zalig kan worden. Gemeente van Rilland, het is al een zegen als we in gezin en werk, in ambt, uitwendig deden wat we moeten doen, maar dat is schreeuwend tekort. Weet je wat Heer is? Een beloner degene die hem zoeken. Hij zegt tegen Abraham, ik ben uw loon, uw schild, zeer groot. Zekerlijk, daar is een beloning. En als je leest op de oordeelsdag, dan zal de Heer zeggen, ik was hongerig en ge hebt me gevoed en ik was naakt en ge hebt me gekleed. Ik was in een gevangenis, ge hebt me bezocht. En dan zullen die mensen zeggen, hebben we dat gedaan? Ze waren het zich niet eens bewust. De Heer beloont alleen, niet na zijn diensten, maar uit genade. Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Dat doet de Heer. Zekerlijk, er is een beloning, vrienden. Zalig zijn de doden die in de Heer sterven. Ja, zegt de Geest, opdat ze rusten van hun arbeid van nu aan. Let op. En hun werken gaan vooruit. Nee, dat kan niet. Om de hemel te openen is het bloed van Christus nodig. En we pas overdag met de hemelvaart. En hun werken gaan met hen mee. Nee, daar gaat een naakte zondaar door de poort Christus en door de hemelpoort. Maar er staat wel, hun werken volgen met hen. Hoe zal dat dan zijn in de eeuwigheid? Dat weet ik niet. Eén ding weet ik. Hun werken volgen met hen. Het is niet te vergeefs om de Heere te dienen. Nu niet. En bij je sterven niet. En in de eeuwigheid niet. En hier in dit leven beloont de Heer al die hem zoeken. Maar dat doet hij om Christus wil, om het verbond wil. Niet uit verdiensten, maar uit genade. Zou je dan zo'n God niet zoeken, vrienden? Ja, maar het gaat vaak Gods kinderen toch niet voor de wind. Er is toch veel verdriet en er veel rampen zijn, des vrome lot. Dat is allemaal waar. Maar denk erom, vrienden, dat je met Gods volk niet te doen hoeft te hebben. En denk erom dat de Heer het beloofd heeft. Uw brood is zeker en uw water gewis. Ik weet het, ze kunnen ook in armoede terechtkomen. Denk je dat ze dat tekort komen? In dit leven, uw loon is met u. En des ten diepste is dat het loon van Christus, als arbeidsloon van hem. En weet je waarom dat de Heer dat nou doet? Omdat hij dat nou beloofd heeft. In zijn trouw verbond, opent uw mond en eist van mij, vrijmoedig, niet vrijpostig, vrijmoedig, dan heb je niks meer in jezelf. Dan kan je de Heer niet missen. Ik ben het niet waard en toch mogen bedelen. Eist nou van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt. Dat schenk ik. Zo gesmeekt. En dan kun je zakken voor je examen. Het kan verdriet geven, er kan verdriet komen in je gezin. Je kan familieleden verliezen. Je kan vrienden verliezen. Maar dit zegt de Heer, ik zeg u, dat hij om mijnentwil huis en akkers, vrouw, man, broeders, zusters, verlaten zal, verliezen zal. Die zal in dit leven 100-voud tegen terugkrijgen. Ach vrienden, weet je wat groot is? Als iets van die geest mogen ontvangen. Dat ze mogen ervaren dat de Heer bij ze is. En dan beloont de Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt. Vergelden, zoek je nou de Heer? Zoek je nou? Jezelf, de wereld, geld. Tuurlijk, we kunnen geld niet missen, snappen we allemaal. Zoek je nou de Heer? Gaat het alleen om jezelf? Om mij, mijn tijdsbesteding, mijn gaven? Ach, vrienden, dan word je ook beloond. Jazeker, word je ook beloond. De bezoldiging der zonde is de dood. Geestelijke dood nu al. Lichamelijke dood, ook Gods kind sterft lichamelijk. Maar dat is geen betaling. Dat is een doorgang tot het eeuwige leven. Weet je hoe de duivel beloont? Die belooft hier alles. En als het erop aankomt, laat hij je vallen. En als je dadelijk voor God staat. En dan met een gedoopt voorhoofd. Dan moet toch niet aan denken, gemeente. En dan voor eeuwig. Weet je wat hij zal zeggen? Je hebt me in de tijd willen dienen. En dan moet je hem eeuwig dienen. De Satan en zijn engelen bereid is. Het zonderloon. En dan een eeuwige dood. Moet je dat nou willen? Weet je hoe de Heer het beloont? Hier in dit leven. Dat hij bij ogenblikken in de grootste smarten betoont van zijn kinderen te weten. En dat hij ze iets doet ervaren van zijn gunst. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. En als ze gaan sterven, gaat erven. Erfenis die al klaar ligt, door Christus verdiend. Gaat erven koninkrijken. God zelf. Wat een beloning. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Ze worden beloond door goede werken uit genade. En vrienden, onze derde gedachte. Ze zijn ook onmisbaar als vrucht. Maar dan gaan we weer zingen. Psalm 65. Psalm 65. Het negende vers. De velden zijn bedekt met kudden. En de dalen zijn bekleed met halmen. Die van zwaarte schudden. En lonen. Ja, daar heb je het. Landsmans zweet, de grote landman Christus, bloed gezweten in de hof. En dan krijgt hij van zijn vader loon. En dan deelt hij aan zijn kinderen mee uit loutere genade. Ben je wel gelukkig of niet? Ze juichen. Ga komen voor de kerk. Hier treuren ze over zichzelf. Ze juichen. Elk op zijn wijze. Uw eer klimt uit het stof. Ze zingen uw naam ten prijze, uw goedheid, uw lof. Dat is toch een beloning om God te mogen bedoelen. 65 vers 9. Dat is de eeuwigheid voor de kerk. Die gaan eeuwig God groot maken. Uit louter genade. Om Christus wil. Dat werd elke keer herhaald in zondag 23, zondag 7. En in dit leven. Mij zal niets ontbreken. De goede werken. Ze zijn geen grond voor de zaligheid. Ze worden wel beloond. Beloond. Meer dan ik u kan zeggen. Beloond door een oneindig, heilig, heerlijk, goede tieren God. Gemeente, jong, oud, je krijgt er geen spijt van als je de Heer mag vrezen. Je krijgt er wel spijt van als het niet gebeurt in je leventje. Dan word je beloond bij het sterven. Met je schuld, met je zonde, met een torenend God. Heel je leven hebben schatten vergaderd. God storend als een schat. En dan tot in alle eeuwigheid tong kauwen. Omdat je hier zo graag de wereld en je lusten en de duivel diende. Voel je nu niet, gemeente, de noodzaak van de waarachtige bekering? Daar gaat het nu ook over, hè? In de volgende vraag. Kijk maar. Ze zijn geen grond voor de zaligheid, de goede werken. Ze worden wel beloond uit genade. En ze zijn ook onmisbaar uit als vrucht. Daar wijst heel de brief van Jacobus in. Een geloof zonder de werken, zonder vrucht, is een doodgeloof. Dan is het niet echt. Maar, maakt deze leer niet zorgeloze, goddeloze mensen. We hebben het al gezegd, vrienden, we hoeven niet meer zorgeloos te worden, want we zijn het al. En we hoeven niet goddeloos gemaakt te worden, want we zijn al goddeloos. Het misbruik van deze leer, ja, die maakt nog zorgelozer. Die zeggen, oh, als Christus alles volbracht heeft, alles, ja, tot in de kleinste details toe, dan hoef ik niks meer te doen. En dan kan ik erop leven zoals ik wil. Dan kan ik erop losleven. Het ligt toch alles in Christus. Dat is goddeloos. Welke verdoemenis deelachtig is. Paulus zegt, zal ik dan in de zonde leven opdat de genade te groter worden? Hoe meer ik zonde doe, hoe meer genade ik dan krijg. verschrikkelijk als je daarvan uitgaat, als dat onze redeneer is. Deze leer maakt echt geen goddeloze en zorgeloze mensen. Nee, zij. Nu komt er iets, gemeente, want het is onmogelijk. Als je zalig wil worden, wil je dat? Wil je dat? Zalig? Of wil je rampzalig blijven? Kinderen, als je zalig wil worden, niet wat je wil krijgen, ouderen, moet je hem smeken. Maar het altijd door de onmogelijkheid heen van onze kant. Dan komt er een tijd dat het nooit meer kan. Nooit meer zalig kan worden. Kan iedereen zalig worden, maar ik niet meer. En als dan de Heer in de weg van recht, die middelaar openbaart, dan kan je echt, dan kan de grootste goddeloze zalig worden. Dan word je zalig. Maar nu is het ook onmogelijk. Kijk maar, het is onmogelijk dat wie in Christus gelooft, ja, dat had er kunnen staan. Dat zou ook terecht zijn geweest. Want alleen het geloof in Christus maakt zalig. Alleen nu is zo typisch dat onze Heidelberg toen al, eeuwen geleden, dit zegt. Het is onmogelijk dat zo wie Christus, kan natuurlijk nooit buiten Christus om, door een waarachtig geloof, dus veel nabijkomend werk, historieel gevoel enzovoort, een waarachtig geloof ingeplant is. Typisch, hè? Dat is nou een godsdaad. Dat gebeurt daar bij de Heere vandaan in de wedergeboorte. Dat is een lijdelijke zaak van onze kant. Dat is 100% genadewerk. Dat doet God in de levendmaking. Die snijdt van Adam af en die plant in Christus in. Dat ontzegt ons niet de plicht om te geloven. Die ligt op ons allemaal, maar we kunnen het niet. Het is onmogelijk als je nu van Adam afgesneden en Christus, de wijnstok, wordt ingeplant, ingelijfd, vreemd gezegd, ingelichaamd, bij wijze van spreken. Dan word je één met Christus. Als dat gebeurt, dan is het onmogelijk dat je geen vruchten van dankbaarheid meer zou voortbrengen. Maar waarom niet? Dat is de andere kant, vrienden. Als de Heer een dode zondaar levend maakt en in Christus inplant, dan komt de liefde, een betrekking, een gemis, een honger en een dorst naar Christus. Dan ga je niet meer rekenen, kan ik nog verdienen. Maar dan wordt de Heer het zo oneindig waard om gekend en gevreesd en gediend te worden. Het is onmogelijk dat je dan niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. En dat zie je nou in heel Gods woord terug. Dan wordt het de begeerte, Heere, zal ik u groot mogen maken. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat zijn nou vruchten van dankbaarheid. Kijk, als grond worden ze afgewezen. Als vrucht zijn ze onmisbaar. Toen en nu. De boom wordt aan zijn vruchten gekend. Dat is toch voluit Bijbels, vrienden. Als een kind een tekening zit te maken, zitten kinderen in de kerk. Heel goed doet ze de best. Ze kleurt in de lijntjes. En zij zeggen, waarom doe je dat nou? Voor papa en mama. En zou zeggen, ja, ik doe dat omdat ik anders geen straf krijg van papa. Dan hou je toch je schouders op. Dat kind zegt, ik doe zo mijn best omdat ik zo van papa en mama hou. Dat is nou een heel simpel voorbeeld. En vrienden, als de rank in Christus wordt ingeplant, dan gaat die sap trekken door het geloof, door Gods woord uit Christus. En dan komen er vruchten. Niet om daarmee wat te verdienen, dat deed Christus voor ze. Maar iets van zal u erkennen. Nu zal ik voor de weldaad die ik genoot u erkennen, Heer, u mijn gelofte brengen. Niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Wat zijn dat voor vruchten? Ootmoed, ootmoed, ootmoed. dat zijn nu vruchten van Gods geest. Dat zijn nu vruchten van de heiligmaking. Wat zeg je nou? Ja. In zondag 23 ging het over de rechtvaardigmaking, over de vergeving van schuld, toch? Maar jongens en meisjes, gemeente, als het in uw en mijn leven alleen maar gaat over de vergeving van schuld, wensen dat het opgebonden werd, maar als dat het enige is, dan moet je maar nakijken of het goed is. Want aan die rechtvaardigmaking van zondag 23 zit onlosmakelijk verbonden de heiligmaking. Dan willen ze uit Christus leven. Als mijn zonden maar vergeven zijn, dan komt de rest wel. Nee, vrienden, we lezen duidelijk in Gods woord. Ik zal rein water op u sprengen. Gij zult rein zijn. Dat is het dierbaar bloed van Christus. Dat is de rechtvaardigmaking. En dan? Ja, dan komt er iets dat is voor een levend gemaakte. Of die dan meer besef van en wetenschap van heeft of meer verzekering heeft. Van even groot belang. Ik zal maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen. En mijn rechten zullen bewaren en doen. Dat wordt nou de begeerte van het hart. Dan komt die heiligmaking. Kunnen ze er wat mee verdienen? Glad niet, hoeft niet, kan niet. Ze willen het ook niet. Christus verdient het, maar de Heer is zo waard. Dan wordt onmogelijk om dan geen vruchten der dankbaarheid voor te brengen. En die vruchten van dankbaarheid, hè? Ja, dat is eerlijk hoor. Die hebben ze ook nog niet van zichzelf. Dat zijn nou nog vruchten van Gods geest. Er zijn mensen die lopen zo te danken en we moeten ook danken. Dankt God in alles. Maar er is een volk die zeggen, Heer, u bent zo waard, u bent er recht op. U hebt er recht op, kan ook niet danken. Nou, dan zegt de Heer met eerbied, dan zal ik daar ook nog voor zorgen. Ik zal maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen en mijn rechten zullen bewaren en doen. Calvijn, hè? Die zegt, als je de rechtvaardigmaking van de heiligmaking gaat scheiden, dan scheur je Christus doormidden. Want Christus is geschonken tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. En denk je, vrienden, dat ze er slecht mee zijn? Mens toch toe. Vruchten van dankbaarheid. Die kreupelen die genezen werd. Hij ging de tempel in, lovende God. Dat is toch het doel om God groot te maken, om in God te eindigen. Psalm 110 bedoel ik. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Ja, we zijn onwillig vijanden, maar als God komt, vrienden, dan worden we overwonnen, ingewonnen. Ze zijn zeer gewillig op de dag uw heerkracht in heilige sieradien. Ze krijgen medailles opgespeld met eerbied, heilige sieradien. Weet je wat dat is? Dat is nou ootmoed. Dat is nu een honger en een dorst naar Christus. Dat is nu een stervend leven. Dat zijn vruchten van Gods geest. Sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid in heilige sieradien. Weet je door wie die gedragen worden? Door onwaardige dragers die het maar niet kunnen begrijpen. In grote onwaardigheid. Het is onmogelijk dat ze dan niet vruchten der dankbaarheid zouden voortbrengen. En de een meer dan de ander, dat weet ik, dat weet u ook. Die twee verspieders, die droegen een grote druiventros, toch? Uit Eskol. Die ene verspieder, die liep voorop, die droeg ook mee. En die andere verspieder, die lag die liep achteraan. En die troost in het midden. En die nou voorop lag, die droeg wel de, liep, die droeg wel de vrucht. Maar je zag het niet. En die achterop liep, die droeg ook de vrucht. En die mocht erop zien. En weet je wat ze nou allemaal leren, vrienden? Uw vrucht, hè? Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Zelfs in beste bedoelingen. Preken, met indruk over God spreken. De Heer aanprijzen. Ootmoedig bidden. Hartgrondig zingen. Kostelijk. Die wormen van hoogmoed, van zelfbedoeling. Walgelijk. De beste werken in dit leven. Onvolkomen. Besmet. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Nee, daar leren ze allemaal aan op zeggen. Maar uw vrucht wordt uit hem gebonden. En dat is toch zo'n vruchtdragend volk, stervend aan zichzelf. Wij die leven, worden alle dag in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Opdat het leven van Jezus geopenbaard wordt in een sterfelijk vlees. En wat zal dat zijn? Gemeente van Rilland. Als een kind van God gaat sterven. En hij mag dan ingaan door de poorten. En zijn werken volgen. Kon hij niks meer doen. Hoe zal dat dan zijn in de hemel? Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. Het zal duizendmaal gelukkiger zijn in de hemel als dat wij ons kunnen voorstellen. En hun werken volgen met hen. Gaat in en betreedt het koninkrijk, ze erven koninkrijken. En dan mogen ze volmaakt, zonder zelfbedoeling, zonder zonde, een drie-enig God bedoelen. Wat zeg ik? Dan zal God zijn alles in alle. En hier, onbekeerd, buiten Christus, zonder die geest. Ja, misschien wel in eigen ogen vrucht gedragen, zeker. Er is een geslacht dat rein is in zijn ogen. Maar van zijn drek niet gewassen is. Die menen in te gaan. Velen zullen zeggen, we hebben toch in uw naam gegeten en gedronken aan het avondmaal geweest. Krachten uit, duivel uitgeworpen. Nou, dat zou ik niet durven zeggen. Die zullen het er zijn. We hebben in de straten geleerd. Menen in te gaan. En hij zal zeggen, ik heb u niet gekend. Gaat weg in het eeuwige vuur. Is dan niet veel gelukkiger als je hier buiten komt te staan, want dat is Gods geest, het eerste werk, kom je er buiten staan. Onvruchtbaar, drie maal verstorven. Waard om weggeworpen te worden. En om dan door de Heere opgeraapt te worden, te vluchten tot Christus, tot de wijnstok, tot de herder, tot de koning. En die reinigt door zijn bloed en heiligt door zijn geest. En ze zullen ingaan door de poort in de stad. En weet je wat ze gaan zingen? Mijn God. Dat bed toch zo goed af. Mijn God. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. En dan gaan ze eeuwig danken. Amen.